des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes is het begin, de voortzetting en het einde van dit ons te samen zijn. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u geschonken van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Christus Jezus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene de doden, de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen met elkaar op Psalm 63, de eerste vers. O God, gij zijt mijn toeverlaat, mijn God, u zoek ik met verlangen, zoals bij het morgenlicht ontvangen bij het krieken van de dageraad. O Heer, mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u. In een land dat dor en nat van droogte brandt, waar niemand lavenis kan krijgen. Van 63, de eerste vers. Luister thans naar de heilige wet des Heren. Na de voorlezing zingen wij Psalm 81, vierde vers. Want dit is het bevel van de Heer der Heren aan zijn Israël. Dit is het hoog gebod, het recht van Jacobs God, dat wij billijk eren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult die voor niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek, aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt, zes dagen zult arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, toch uw zoon, toch uw dochter, toch uw dienstknecht, toch uw dienstmaagd, toch uw vee, toch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft hij de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en rustte de zevende dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Dan zal ik met u lezen, gedeeld uit de Heilige Schrift. We lezen uit Jesaja 55, vers 1 tot en met vers 3. En uit het Evangelie naar de beschrijving van Johannes, het zesde hoofdstuk, vers 30 tot en met vers 35. Jesaja 55, vers 1 tot en met vers 3. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom weegt gij niet de geld uit voor hetgeen geen brood is, en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtelijk naar mij en eet het goede en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Neig uw oor en kom tot mij, hoort en uw ziel zal leven, want ik zal met u een eeuwig verbond maken en u geven de gewisse weldadigheden Davids. We lezen nu Johannes 6 vers 30 tot en met vers 35. Zij zeiden dan tot hem: wat teken doet gij dan opdat we het mogen zien en u geloven? Wat werkt gij? Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn. Gelijk geschreven is, hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Jezus dan zeide tot hen: voorwaar, voorwaar, zeg ik u, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn vader geeft u dat ware brood uit de hemel. Want het brood Gods is hij, die de hemel nederdaalt en die der wereld het leven geeft. Ze zeiden dan tot hem: Heere, geef ons altijd dit brood. En Jezus zeide tot hen: ik ben het brood des levens. Die tot mij komt zal geenszins hongeren, en die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. We willen vanmorgen, in verband met de voorbereiding
voor het hele avondmaal dat, zo de Heere wel, aanstaande zondagmorgen bediend zal worden. In verband daarmee willen wij lezen het tekstwoord dat u kunt opgetekend vinden in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. En dan lezen wij het zesde vers. Matteüs 5, het zesde vers. De volgende woorden vragen dan in deze voorbereidingspredikatie van het heilige avondmaal onze aandacht. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Wij willen in ons gebed gedenken onze bekende dominee de Jong. Hij is in het ziekenhuis opgenomen. Hij is bij de aanvang reeds geholpen. Maar hij zal nog een verdere behandeling ook moeten ondergaan. De toestand, zo hoorden wij, is tot op dit moment redelijk. We willen hem in onze gebeden gedenken. Laat ik u dan thans voorgaan in gebed en dankzegging. Heren, we zijn in uw huis gekomen. En we mogen niet alleen luisteren straks naar uw woord, maar we mogen ook gemeenschappelijk onze ogen sluiten, onze handen vouwen. We mogen tot u bidden. Heren, dat wij dat doen mogen uit de waarachtige behoefte van ons hart. Gemeenschappelijk. Gemeenschappelijk onze handen en onze harten opheffen tot u, die in de hemel zit, en dat we beleven mogen wat dan een van uw kinderen deed uitroepen: ik hef tot u die de hemel zit mijn ogen op en bid. Gelijk een knecht zit op de hand zijns heren, en gelijk een maagd zit op de hand haar vrouwen, alzo zijn onze ogen op de Heere geslagen, totdat hij ook ons genadig zij. Heere, genade hebben we nodig allemaal voor ons leven, en met het oog op wat straks komt, het einde van ons leven, met het oog op de eeuwigheid. En waar je dan, o God, zij die deze genade wilt laten prediken tot op dit moment toe, zo mogen wij en beroepten op uw genadebelofte en u vragen, wil ook ons vandaag genadig zijn. Gij ziet ons hier samengekomen met onze kinderen, met de jongeren, voor zover ze hier kunnen zijn, want we hebben gehoord dat de jongeren vandaag elders stoeven. Maar gij ziet ze hier in de kerk, jongeren en ouderen, de vaders en de moeders. Gij ziet ons hier bij elkaar als gemeente, ook van onze bejaarden. We bidden, wees ons met elkaar genadig. Gelijk gij dat getoond hebt in de dagen die voorbij gegaan zijn, want in de dagen der week hebt gij uw licht, uw genadelicht, niet ingetrokken, maar heb uw genadelicht laten vallen over ons alle leven zo, dat we mochten arbeiden, de taken vervullen mochten die je op onze schouders hebt gelegd, de moeder in het gezin en de vader elders. We mogen u daarvoor danken dat we ons bekwaam maken hebben geschonken onze weg te gaan die gij voor ons hebt willen uitstippelen in de week die is voorbij gegaan. En u bidden we van u, wil gij het verkeerde wat we gedaan hebben genadelijk vergeven. Wij willen gemeenschappelijk belijdenis doen van onze zonden die we hoogheid schonden. Heere, zie ons aan in het bloed der verzoening. Wil al onze zonden genadelijk vergeven. We gaan ze wegwerpen in een zee van eeuwige vergetelheid. En wil ons aanzien in hem, de Zoon, uw liefde. Die eenmaal voor zondaren wilde lijden en sterven, zijn bloed zijn leven te geven, opdat het getuigenis zou doorklinken, ook op deze dag, dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Heren, we bevinden ons dan met dat bloed der verzoening aan. En we bidden, wil onze schuldige zielen, onschuldig leven, besprenkelen met dat bloed, opdat over ons gelden mag, wanneer ik dat bloed zie, dan zal ik u in het oordeel voorbij gaan. We danken u dat wij hier mogen zijn vanmorgen, maar we denken ook aan degenen die niet kunnen zijn. We kennen de bejaarden van onze gemeente. We kennen de zieken. We kennen de beproefden. We kennen allen die hier niet kunnen toeven. We bidden voor hen. Zegen hen ook op deze rustdag, al kunnen het dan hier niet zijn. Zegen hen terwijl die naar ons luisteren mogen, al kunnen ze hier niet in de kerk lichamelijk tegenwoordig zijn. Geef dat ze dat luisteren ook de boodschap mogen horen die gij tot hen geeft. En dat ze door midden van de bediende dat woord gezicht geleerd onderwezen worden in de weg die zij moeten gaan door dit leven naar de eeuwigheid. Maak het wel in bijzondere zin, heren, met hen die thuis ziek zijn en ook met hen die in de ziekenhuizen liggen. En u weet gij het, dat ook een van uw dienstknechten in de week die voorbij is gegaan, moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Een operatie moest ondergaan. Gij hebt hem met een aanvang willen helpen. Heren, we mogen uw naam daar het moeilijk voor danken dat gij dat hebt gedaan. En waar hij uw hulp nu verder ook nodig heeft, wil hem ook verder helpen. Wil hem sterken met de rechterhand uw gerechtigheid. Met dat woord waarin gij hem zo heerlijk hebt willen troosten ook toen hij lag voor de operatie. Moest de getuigen, ik ben ellendig, arm en naakt, o God, mijn helper uit de ellende, haast u tot mij, wil bijstand zenden. Dat was een getuigenis. En zo heeft hij op u gezien, maar heeft ook ervaren dat gij hem niet hebt losgelaten, maar dat gij hem met een aanvang hebt willen bijstaan, dat gij hem hebt willen leren dat leven van de overgave in uw handen die naar het woord der schrift zijn, milde handen, Heer, geef dat waar hij dan bij een aanvang niet beschaamd is uitgekomen, waar hij hem hebt opgevangen in uw milde genadehanden, wil hem ook bij de voortgang zo gedenken, dat wij verblijd mogen worden en dat we met elkaar ons verwonderen mogen. Want dat staat er in uw woord op het teken dat niet voor u onmogelijk is. We bidden dan, gedenk hem verder en sterk hem verder en maak het ook voor de verdere behandeling die hij nog zal moeten ondergaan. Zowel dat u als de God van Jacob mag ontmoeten ook in het ziekenhuis en mag ervaren, de Heer is bij mij. En wat zou ik dan vrezen? Laat hij dan leven mogen onder uw zegenende handen. Biddende en danken de hoge priester in de hemel en bedien ook hem op deze zondag vanuit uw heiligdom met genade voor genade. We vragen dat voor allen die een moeilijke weg gaan moeten. We bidden zegen ook de vereenzaamde, zegen de weduwe, de weesdenen, de weduwnaren. Laat uw aanschijn lichten over een donkere wereld waarin we leven, een wereld vol ellende, zorg en verdriet. Gij, Heere, weet alles. Gij telt al die tranen, die vallen elke dag maar weer. Gij kent al de verzuchtingen die elke dag worden geschreid. Heer, ontferm u over de nood der mensheid, over de nood der wereld. En betoon uzelf te zijn een God, te midden van de oordelen en gerichten die over de aarde gaan. Een God die te midden van deze oordelen des ontfermens nog gedachten wilt wezen. Heere, geef dat we opmerken dat dat ook is een bewijs van uw ontfermen, dat uw woord nog laat prediken, hier en elders. We bidden zegen de verkondiging van uw woord waar u ook geschieden zal. We kwamen allen die een taak hebben om dat woord te verkondigen. En geef dat op deze dag uw koninkrijk komen mogen. En het rijk van de voort der duisternis mogen we dat daar nedergeworpen. We bidden ook voor ons die hier vanmorgen in de kerk mogen zijn. Wij zijn hier gekomen ook om naar uw woord te luisteren. We zijn hier gekomen in een bijzondere uur. Een uur van voorbereiding voor het hele avondmaal. We bidden, geef u licht over het woord der schrift dat we gaan overdenken. We lezen vanmorgen in uw woord dat die mensen zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Zij zullen verzadigd worden. Geef dat we de zin van dat woord verstaan mogen. En dat de hongerigen en de dorstigen door dat woord troost mogen worden bemoedigd en de weg gewezen mogen zien tot de verzadiging. Want gij belooft dat ge hongerigen en dorstigen de verzadiging schenken wilt. En we zullen horen dat u dat middelijk wilt doen. Dat u dat doet door de bediening van uw woord. En dat u dat doen wilt vooral ook door de bediening van het heilige sacrament. Want we hebben gelezen in uw getuigenis over dat brood dat uit de hemel is nedergedaald. En over dat water dat uit u de ware rotsteen vloeien mag, Christus Jezus. Heer, dat we dan dat hemelse brood en dat we die geestelijke drank kennen mogen, die we nodig hebben tot verzadiging der ziel. Heer, geef dan dat wij uw woord verstaan mogen en dat uw woord mag zijn een leidinggevend woord ook voor de bediening van het heilige avondmaal. En dat wij niet vergeten de boodschap die reeds is voorgelezen uit uw woord. O, alle gij dorstigen, kom tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet zonder prijs en zonder geld wijn en melk. Heer, dat we zo de ruimte van uw genade weldaden gaan zien in de prediking ook van het evangelie, en dat wij iets mogen leren van dat echte hongeren, van dat echte dorsten naar u de Heere, opdat wij mogen leren dat gij God zijt die geeft aan degene die niets hebben, en dat gij armen met goederen wilt vervullen, maar rijke ledigheden zijn. Heere, leer ons dan nadenken over de betekenis van deze uren, en dat we ons alle bezinnen mogen over onze houding. Onze houding tot u, onze verhouding tot de avondmaalstafel. En dat wij daarmee ook mogen komen in het bidvertrek in de week van voorbereiding. En dat wij zo mogen leren wat gij wilt dat we doen zullen aanstaande zondagmorgen. En dat we ons bezinnen mogen op de vraag hoe we staan. Niet alleen tegenover het avondmaal hier beneden, maar ook tegenover het heilige avondmaal dat strak in volkomenheid gevierd wordt hierboven. Richt dan onze hart naar uw woord en naar uw wet en tot uw eer. En leer hem die de mond er open om zo te prediken in deze uren, zoals gij wilt dat hij dat doen zal, zoals dat kan strekken tot eer voor uw naam en tot zaligheid, tot lering, tot onderwijzing van allen die naar hem zullen horen. Bekwamelijk hem, zegen hem ambtelijk, zegen hem kinderlijk, zegen alle dienstknechten dat ze in afhankelijkheid van u mogen leren prediken en dat ervaren mogen dat gij voortgaat met uw werk en dat gij uw kerk blijft gedenken ook in de onderwijzing van uw woord en in het geven datgene wat tot verzadiging van de ziel nodig is. Wij vragen u dat alles om Jezus wel. De belijdenis van onze onwaardigheid, maar we doen een beroep op uw liefde, op uw genade, belofte, een beroep op u die het zelf gezegd hebt, die dat mij komt, die zal ik geen zins uitwerpen. Hoor ons dan, verhoor ons om uw naam, om uw verbond, om Christus wel alleen uit genade. Amen. Gemeente, we hebben eens gelezen over een woestijnreiziger die trekkende door de woestijn op eenmaal gekweld werd door een onuitsprekelijke dorst. Al zijn watervoorraad was op en hij zocht in die dorre woestijn of ook elders een waterbron kon ontdekken. En toen zijn oog liet vallen over die dorre zandvlakte van de woestijn, daar dacht hij iets te vinden. Ja, daar in de verte, daar dacht hij, zie ik een waterbron. Hij versnelde zijn pas, want het ging om zijn leven. Hij dorstte zo, het ging voor hem leven of sterven. Hij haastte zich nogmaals naar de plek waar hij meende die waterbron te ontdekken. En toen hij aangekomen was op die plaats waarvan hij dacht dat is de waterbron, dat ontdekte hij toen. Hij ontdekte een zak en die zak zat vol met parelen. En wat riep deze man toen uit? Ach, ach, het zijn maar parelen. Maar parelen. Begrijpt u waarom dat deze man deze uitroep deed? Het zijn maar parelen. Wat had deze man aan al die parelen? Wat had deze man al dat goud en al dat zilver van de wereld? Deze man had maar één behoefte. En dat was de ene behoefte. Water, water, nogmaals water. Dat was een levenskwestie voor hem geworden. Het was de beslissing voor deze man tussen leven en dood. Geliefde, begrijpt u daar iets van? Begrijpt u daar iets van in verband ook met ons tekstwoord als wij vanmorgen gaan spreken over hongeren en dorsten? Als we gaan nadenken over geestelijk hongeren en geestelijk dorsten, kent u zo ook iets van dat dorsten naar God? Kent u ook iets van dat dorsten naar de gerechtigheid? Al het goud en al het zilver, al de parelen van deze wereld zouden u dan niets kunnen geven. Want dan leeft het vanmorgen in uw ziel, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Ja, mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Dat dorsten, dat zou ik vanmorgen willen noemen het kenmerk van de ware avondmaalganger. Dan kennen we er iets van die uitgang des levens naar de levende God. Dat is dan levenskwestie voor ons geworden. Dan gaat het ook in dit verband om leven of sterven. Sterven of leven. En als we dan dit bedenken, dan gaat u begrijpen de betekenis van ons tekstwoord dat wij dan met elkaar eens gaan overdenken. In alle eenvoudigheid, in alle rust, tracht het u in te denken, in te leven, wat dat zeggen wil, wat hier dan staat in onze tekst. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Zij zullen verzadigd worden. Willen we daar dan eens over na gaan denken in verband met de voorbereiding van het hele avondmaal van morgen? En nogmaals, dan bezinde ieder zich op deze vraag hoe wij staan tegenover het avondmaal niet alleen, maar ook hoe wij staan tegenover dat hongeren en ten opzichte van dat dorsten. We gaan dan door te spreken over het geestelijk hongeren en het geestelijk dorsten. Dit heeft een kenmerkende openbaring. En dit hongeren en dorsten heeft ook een verrassende oplossing. Nogmaals, we gaan spreken tot u over het geestelijk hongeren en dorsten. Het is kenmerkend in zijn openbaring. En het is verrassend in zijn oplossing. Nu gaan we eerst met elkaar zingen. Wij willen dat doen op Psalm 42. We zingen het eerste vers en het vijfde vers. We lezen onze tekst vanmorgen bij vernieuwing in het bekende schriftgedeelte Matteüs 5. We lezen vanmorgen: zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, zij zullen verzadigd worden. Iemand heeft eens gezegd bij het lezen van dit schriftgedeelte Matteüs 5. De grote bouwmeester van de kerk, Christus Jezus, trekt hier een gebouw op van enkel zaligheid. De eerste bouwsteen die gelegd is geworden, is zalig zijn de armen van geest. De tweede bouwsteen is zalig zijn die treuren. De derde bouwsteen is zalig zijn de zachtmoedigen. En nu de vierde bouwsteen van dat Godsgebouw, van dat gebouw van enkel zaligheid, dat is zalig zijn die hongeren en dorsten. Wat betekent dat nu voor ons vanmorgen? Als je gesproken wordt over honger en over dorst. Bedenkt de woorden zijn ons bekend. De zaken zo direct misschien niet, want wie heeft nu eens echt honger in zijn leven gekend? En dan bepaal ik alleen maar tot het natuurlijke. Wie heeft er in zijn leven echt de dorst gekend? We spreken wel over honger en over dorst, maar om met het laatste alleen maar te blijven, u zou dat aan een woestijnreiziger moeten vragen, wat dorst in het leven betekent. Als een mens dorstig is, en dat geldt ook als een mens hongerig is, en hij zou niet geholpen worden, dan zou een mens moeten sterven. En daarom honger en dorst, woorden van grote betekenis voor ons allemaal, maar we weten, de honger vraagt om brood, en de dorst vraagt om water. En brood en water, dat zijn twee levensbehoeften van de mens. Daar kan de mens niet buiten leven. Hij moet brood hebben en hij moet water hebben. En daarom is van betekenis ook dat u leest in de Bijbel een belofte. Een belofte voor de kerk des Heren. En in die belofte staat geschreven, als het gaat over de behoefte van een kind van God, uw brood is zeker en uw water is gewis. Brood en water, dat zijn weldaden die ook door de Heer Jezus zijn verdiend geworden. Vergeten we dat niet. Vrucht van Jezus lijden, vrucht van Jezus sterven. Het kleinste korreltje brood en het kleinste druppeltje water, dat heeft de mens, dat hebt u en dat heb ik, verbeurd door de zonde. En daarom is het opmerkelijk dat we lezen van de Heer Jezus. Hij moest eenmaal hongerende gaan door de woestijn. En hij moest eenmaal uitroepen aan het kruis, mij dorst. En in de weg van zijn borgtochtelijk hongeren, in de weg van zijn borgtochtelijk dorsten, heeft hij ook deze weldaden voor een kerk verdiend. Brood en water. En die weldaden zijn dan zo rijk en zo vervloedig dat iemand heeft eens gezegd, heel de wereld mag dan mee eten de grote schotelbrood die de Heere bereid heeft voor zijn kerk. Want de algemene genade waarvan we dan spreken, u weet dat wel, is alleen maar vrucht van de bijzondere genade. En daarom, gemeente, als het nu vanmorgen gaat over brood en water, dan moeten wij niet vergeten nogmaals dat het ook vrucht is. Van Jezus lijden en van Jezus sterven. En dat in dat licht die belofte gezien moet worden. Uw brood is zeker en uw water is gewis. Zo heeft de Heer Jezus zorg voor levensmogelijkheid in het natuurlijke. Maar nu verder. Hij heeft ook gezorgd, en dan komen we op het terrein van de bijzondere genade. Hij heeft ook gezorgd voor levensmogelijkheid in het geestelijke. Want we zullen straks nog nader horen. Het gaat in ons tekstwoord niet zonder meer over een natuurlijk hongeren en een natuurlijk dorsten. Maar het gaat in het tekstwoord, en dat zegt ook ons opschrift boven ons gedeelte dat we dan vanmorgen gaan behandelen. Het geestelijk hongeren en het geestelijk dorsten. Het gaat om de geestelijke vervulling. De vervulling van de ziel. Het gaat om de vervuld te worden met die geestelijke weldaden die zijn bezitter het eeuwige leven schenkt. Houden we dat vanmorgen dan direct al voor het oog als wij ons tekstwoord lezen. Het gaat dus over het geestelijke hongeren en het geestelijke dorsten. En dan merken we op in de eerste plaats dat geestelijk hongeren en het geestelijk dorsten, dat vinden wij in algemene zin, let u wel goed op, in algemene zin vinden we dat bij ieder mens die leeft in deze wereld. Maar we vinden er in bijzondere zin in het leven van hen die de Heere vrezen. Wil u dat verduidelijken? In algemene zin kent ieder mens iets van die geestelijke honger en van die geestelijke dorst. En weet u waarom? Omdat ieder mens bestaat uit twee delen. De mens bestaat uit een lichaam en de mens bestaat uit een ziel. De mens is een stoffelijk wezen, de mens is ook een geestelijk wezen. We spreken ook wel over een biologisch leven en over een pneumatisch leven. Pneumatisch leven, dat is dan het hogere, het geestelijke leven. En in verband met het hogere, dat geestelijke leven, is ieder mens, mag het zo eens zeggen, op de geestelijke dingen aangelegd. Ja, we gaan zelfs nog een stapje verder. In verband met dat primatische leven is de mens zelfs op God aangelegd. Staat in de Bijbel dat God de mens heeft geschapen uit het stof der aarde. En dan zien we de mens in zijn stoffelijk bestaan. Maar dan staat er ook dat toen de mens uit dat stof der aarde was geschapen, toen blies God in de mens. Toen blies God in de mens de adem. De adem des levens. En dan werd de mens tot een levende ziel. Die adem, de adem des levens, heeft de mens dus van God ontvangen. Die adem des levens gaf de mens verwantschap aan God. En ik denk weer aan wat ik zo pas gezegd heb, dat de mens dus daardoor ook is aangelegd op God. We spreken dus over de mens in zijn geestelijk bestaan, in zijn geestelijke leven. Maar nu is door de zonde die band, die bijzondere band die God met de mens gelegd had, die band van het geestelijke leven, die band van het verwantschap hebben met God, die band is door de zonde gebroken. Er staat in de Bijbel, God is uit ons leven weggegaan en de dood is door onze venster geklommen. We spreken in dit verband over de breking van dat geestelijke contact, de breking van dat geestelijke leven. En dan spreekt de schrift, en dat moeten de jongeren ook goed trachten in te denken, dan spreekt de schrift over de mens die van natuur ligt in de geestelijke dood. Dat is vrucht van de breking dus van die band met God. De mens kan een natuurlijk leven kennen. U leeft, u zit voor in de kerk, als levende wezen. Maar als u dat hogere contact met God nu mist, dan zegt de schrift, u bent toch geestelijk dood. En daarom is van betekenis de ernst van dat schriftwoord, dat wij levend gemaakt moeten worden. Wij moeten, en u gebruikt het woord de schrift nu, wij moeten wederom geboren worden. Voorwaar, zeg u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, tenzij dat iemand dus dat nieuwe leven kennen mag, tenzij dat iemand dan contact met God weer leren mag. Hij zal het koninkrijk Gods niet zien. En daarom, gemeente, begrijpt u goed wat dat zeggen wel, wat de zonde teweeg bracht. De breuk met God, de band met God verbroken, en dan ligt de mens in de geestelijke dood. Maar vergeet niet, dat gaf dan ook een innerlijke leegte. Een innerlijke leegte diep in de ziel. Het werd leeg in het hart van de mens. Het werd leeg in de ziel van de mens. En nu ga ik denken aan die honger en die dorst. Want uit die innerlijke leegte van de mens spreidt nu voor dat hongeren en dat dorsten naar vervulling. Want dat hart is leeg. En dat hart moet vervuld worden. En dan zoekt de een het hier. En de ander zoekt het daar. Maar dat hart, dat blijft maar leeg. Want u weet wel, ons driekantig hart, dat kan nooit met een ronde wereld worden vervuld. U zou het in de wereld zoeken hier, u zou het in de wereld zoeken daar. U zou uw hart vervullen vandaag met dit en morgen weer het ander. Maar dat driekantige hart, dat kan alleen met een drie-enige God worden vervuld. Dat past. En anders dat sluit niet. En daarom Augustinus heeft het geleerd, want dat heeft deze man gezocht. Van een honger en van een dorst kende Augustinus in zijn leven verband met de leegte van zijn ziel. Maar hij vond het nergens. Ten slotte heeft hij geleerd, het bekende woord, ons hart blijft onrustig in ons, totdat het rust vindt in u, o God. En daarom, gemeente, moeten wij sprekende over dat geestelijk hongeren en dat geestelijk dorsten vanmorgen vooral de aandacht bepalen bij wat nu de ware vervulling van dat innerlijk hongeren en dat innerlijke dorsten geven kan. Het echte geestelijke hongeren en dorsten dat hier in onze tekst bedoeld wordt, dat is van bijzonder aard en dat heeft een bijzonder karakter. Dat onderscheiden van de algemene honger en dorst die aantreft in de wereld rondom u, het is iets bijzonders. Want dat staat ook in onze tekst. Er staat in onze tekst: zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En wat betekent dat woord gerechtigheid nu? In dat woordje gerechtigheid lees je het woordje recht. Recht en gerechtigheid. Dat had verband met elkander. En daarom als hier gesproken wordt over een honger en dorst naar de gerechtigheid, dan veronderstelt dat een innerlijke begeerte, een innerlijke zielsbehoefte om, en begrijp u het nu goed, om weer recht voor God, recht tegenover de wet Gods te mogen worden gesteld. Dat is de diepste begeer, de innerlijkste behoefte van die mens die de dorsten naar God en naar zijn gerechtigheid. En u gaat u al begrijpen waar die honger en dorst uit opkomt. Die honger en dorst komt op uit het gemis. Uit welk gemis dan, vraagt u? Wel, uit het gemis van God en van zijn gerechtigheid. Uit het gemis van de verzoende betrekking met God. En dat gemis, dat geeft juist de leegte in de ziel. Dat gemis, dat zou ik vorige noemen, een smartelijk gemis. Een gemis dat diep, zeer diep, tot in de diepste wortelen van, de ziel, van dat zielenleven inslaat. God te missen. En hem niet te kunnen missen. Ja, dat is een gemis. Dat is niet meer uit te zeggen. Dat is niet meer uit te spreken. Want dat gemis, dan in de ziel beleefd wordt. En daarom, gemeente, begrijp goed wanneer er gesproken wordt over dat geestelijke hongeren en dat geestelijke dorst, dat komt op uit dat gemis aan de gemeenschap met God, aan het gemis aan het deel hebben van de gerechtigheid met God. Te meer, dat gemis, dat is een aanklagend gemis. Dat gemis, dat is een schuldig gemis. Want God schiet de mens even in het paradijs, u weet dat, naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis, met kennis en dan met gerechtigheid en met heiligheid. In het eerste paradijs, daar droeg de mens een wit kleed, kleed van Gods gerechtigheid en het kleed van Gods heiligheid. En omdat de mens dat kleed droeg, daarom kon de gemeenschap zijn met God. God kan geen gemeenschap hebben met de zonde zonder meer. Maar God is heilig en daarom vraagt die God heilig en volmaakt ook van de mens heiligheid. En daarom kon er nogmaals in het eerste paradijs gemeenschap zijn met God. Omdat de mens door een wit kleed, kleed van de gerechtigheid en het kleed van de heiligheid. Maar dat kleed hebben we met elkander bezoedeld door onze zonde. Dat kleed, dat hebben wij door onze zonde verloren. En als het oog daarvoor geopend wordt, als we dan gaan verstaan dat in verband daarmee ook missers zijn van de gerechtigheid en missers van die God waarvan de kerk zingen, maar die God is onze zaligheid, dan wordt de leegte, de smartelijke, de schuldige, de aanklagende leegte in van binnen de ziel zo gevoeld. Dan wordt iets beleefd van wat staat in Psalm 42, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Ja, mijn ziel dorst naar God. Dan wordt het de vraag van het hart en van het leven: hoe krijg ik God weer terug? Hoe word ik met God verzoend? Hoe word ik in Gods gunst hersteld? O Heere, mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u in een land dat dor en mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. Maar uw gemeente gaat u niet begrijpen dat dat geestelijk hongeren, dat geestelijk dorsten, dat heeft een heel apart karakter. Dat is van bijzondere aard. En dat heeft ook een heel bijzondere openbaring. Want hebben we zo pas reeds gesproken over die woestijnreiziger. Hij had dorst en hij vond in de woestijn een bron. Nee, hij vond een zak met parelen. En dan gaat het hart van de wereld eruit. Rijkdom, eer, grootheid, macht, heerlijkheid. Parelen maakt de mens rijk en gelukkig. Maar deze, hij kende die leegte in zijn ziel. Dorst, zei hij, iemand gezegd, dat is de pijn van je bloed. En daar iemand had niets aan die zak met parelen. Had water, water nodig. En dat geldt ook voor dat geestelijke hongeren, voor dat geestelijke dorsten. Als je er iets van hebt voor geleerd in je leven, gij die vanmorgen in de kerk zit, dan kunt u hier vanmorgen ook aan toetsen. Want gestel u wat voorgezet en zak met parelen, al het goud en al het zilver van de wereld. Je zult allerlei schoonheid op allerlei godsdienstige gebied ook worden voorgezet. Je zult de waarheid misschien horen prediken, allerlei schone, prachtige vormen. Maar als het leven Gods daaraan ontbreekt, dan hebt u er iets aan. U vraagt om voedsel voor uw ziel. Uw hart innerlijk leeg moet worden vervuld. En dan schreeuwt uw hart naar dat brood dat uit de hemel is nedergedaald. Dan schreeuwt uw hart naar het water dat eenmaal Israël uit de rotsteen zag vloeien. En van de schrift men zegt, die steenrot was Christus. Ja, heb je brood nodig, geestelijk brood. Heb je water nodig, dat geestelijke water. En dan zegt de Canaanese vrouw, u kent de geschiedenis van deze vrouw. Die vrouw was in een nood van haar leven tot de Heere Jezus uitgegaan. Eerst staat in de schrift, Jezus luisterde naar haar niet. Hij antwoordde haar geen enkel woord. Dan krijgt deze vrouw een afwijzend woord. Vrouw, ik ben niet voor u gekomen. Ik ben alleen gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël. En wat zegt dan die Canaanese vrouw? Want dat wil ik u vanmorgen u vooral voorhouden. Die vrouw die vraagt om een klein korreltje brood. Heere, als ik dan maar mag rapen van onder de tafel, die kleine korreltjes brood die vallen van uw tafel. Daar kon haar ziel mee worden gevuld. Het ging om dat brood. Om de genadegifte Gods, want dat wordt daarmee bedoeld, u begrijpt dat wel. Om de genadegifte Gods, hoe klein, hoe gering ook, haar hart, haar leven, haar ziel mee kon worden vervuld. En dan denk ik niet alleen aan de Canaanese vrouw die tevreden was met een klein korreltje dat viel van de tafel des Heren. Ik denk ook aan die amechtige Israëliet in de woestijn. Eén druppeltje water was voor die amechtige Israëliet genoeg als dat water maar mocht vloeien uit die steenrots. Die rotsteen, geslagen door Mozes, waarvan de schrift mij zegt, en de steenrots was Christus. Geliefde, kent u zo iets begrijpen van die beeldspraak? Het gaat vanmorgen over geestelijke dingen, over geestelijk hongeren en geestelijk dorsten. Kent u ook iets van die innerlijke zielsbegeerte die zich uitstrekt naar God, naar zijn gerechtigheid, zich uitstrekt naar hem waarvan de schrift mij zegt, de Heeren, onze gerechtigheid. Kent iets van die innerlijke lust, van die innerlijke begeerte om bekleed te worden met zijn priesterlijke mantel, bekleed te worden met de klederen des heils en de mantel der gerechtigheid. Kent iets van die honger en van die dorst waarvan de schrift me zegt, hij is van God gegeven tot wijsheid en dan rechtvaardigmaking, heiligmaking, ja, tot een volkomen verlossing. Wel, geestelijk hongerigen en geestelijk dorstigen in ons midden, kom, luister, in die voorbereidingspredikatie dan, naar het woord van hem, die je spreekt in dit tekstwoord, dat u leest in Matthäus 5, zalig, innerlijk gelukkig, zijn deze hongerigen, zijn deze dorstigen, want zij zullen verzadigd worden. Je leest dus een belofte. U mag het ook zo lezen wat ik dan hier heb aangegeven als thema en verdeling van mijn tekst. U mag het ook zo lezen. Die geestelijke honger en dorst is kenmerken, is openbaring. Maar nu hoorden wij, het is verrassend in zijn oplossing. Want we hebben reeds gehoord, echte honger en echte dorst moet tot een oplossing komen. We kunnen wel spreken over honger en dorst, maar als we de wezenlijke honger en dorst niet kennen, ach, dan maken we ons niet druk over de oplossing zonder meer. Maar echte honger, echte dorst, dat vraagt om een oplossing, want anders dan sterven. Ga ten honger, ten onder. Dan is er een levenskwestie. Een levenskwestie tussen leven en dood, dood en leven. Dat is het kenmerk van de echte honger, de echte dorst. Hij is God een God die de honger in de ziel werkt en ook de dorst. Want dat is een teken van het leven. Als u hongert naar brood en als u dorst naar het water. De Heere werkt dat zelf in het hart. En als de Heere dat nu in het hart werkt, zou de Heere daar niet voor de onderhouding van dat leven willen zorgen? Staat de Heer garant voor. We zingen toch in de kerk. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk aan mij volenden. En dan buig uw knieën maar. En leg de hand op de belofte Gods. En dan bidt ge, waar we de psalm dichter, verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. En dan geef ik u de garantie, met de hand van het woord van God, dat de Heer dat doen zal, ook in de middelijke weg, onder de bediening van het woord, onder de bediening ook van het hedenavondmaal. Wat dacht u? Dat de Heer zijn belofte geeft en dat de Heer zijn belofte niet vervult? Dacht u dat het niet waar was wat hier staat? Zij zullen verzadigd worden. De Heer gaat denken aan de hongerigen. En dan denk aan de dorstige. En dan geef ik u een eenvoudig voorbeeld dat ook de jongeren, de kinderen zelfs kunnen begrijpen. Denk eens aan het volk van Israël. Toen het uit Egypte verlost was en moest gaan naar het land van Canaan. De weg naar Canaan lag door de woestijn. En de woestijn is een land zonder brood en zonder water. Israël moest toen in de afhankelijkheid der ziel uit de hand Gods leren leven. Israël moest daar leren beleven, ellendig en arm in zichzelf, maar op de Heere te leren vertrouwen. En is Israël beschaamd uitgekomen in die dorre woestijn, in die huilende wildernis? De Heere had brood uit de hemel, de Heere had water uit de rotssteen. Ze werden dagelijks begenadigd met manna, hemels brood verzadigd. Zijn hand bracht uit het dorre rivier, uit de stenen als woord. Hij dacht aan hetgeen zijn knecht aan Abraham had toegezegd. Hij dacht, ja, de Heer gedenkt aan zijn verbond. Hij gedenkt aan zijn belofte. En dan ziet u in gedachten dat mannen vallen. Mannen en heren, die kleine kurreltjes, kurreltje voor kurreltje moest Israël oprapen en in de kruik verzamelen. En dan staat er in Johannes 6, dat manna, dat was een prediking. Een prediking van wat straks gebeuren zou in het Nieuwe Testament, in het Nieuwe Verbond. God zou het ware brood uit de hemel geven. Christus, ik ben het brood des levens. Ik ben het ware brood dat uit de hemel is nedergedaald. Die in mij gelooft, zal geenszins hongeren. En die tot mij komt, die zal nimmer meer dorsten. Vergeet u dat dus niet. Israël werd oud-testamentisch. Als u dat manna ziet vallen in de woestijn, door Christus gevoed. En door Christus ook gedrenkt. Want God zorgt in de woestijn niet alleen voor brood, maar ook voor water. En dan heb ik u meer gezegd, u ziet daar Mozes staan met de steenrot. Hij neemt zijn staf. Hij slaat op de steenrot. En terstond vloeide daar het water uit. En dan lees je het Nieuwe Testament, er staat, en die steenrots was Christus. Ja, Christus werd geslagen op Golgotha. Sla die herder. De schapen zullen verstrooid worden. Hij werd geslagen met het zwaard van het recht Gods. En omdat hij het recht Gods heeft willen aanvaarden, omdat hij het recht Gods de volle luister en glorie heeft willen toebrengen, want in al de rechterlijke deugden Gods heeft willen voldoen, daarom kan en wil de Heer in de weg van recht en genade schenken dat water. Dat water des levens. En dan weten de jongeren in de kerk ook wel wat de betekenis is van water in de Bijbel. Water, dat ziet op de geestelijke weldaden die uit de Heer Jezus vloeien. Vandaar, o alle gedorstige, kom tot de wateren. Van u, welke rijke prediking, gemeente, kreeg Israël in de woestijn in verband met het brood en in verband met het water. En zei, deze prediking laat ik u vanmorgen horen, ook in de uren van voorbereiding voor het heilige avondmaal. Want in deze weg geeft Heer de oplossing van die innerlijke dorst. De dorst en de honger der ziel kan alleen opgelost worden door Christus en zijn volmaakte gerechtigheid. Christus heeft aan al de eisen van het recht voldaan. In Christus staat de belofte voor de kerk dat hij zijn kerk wil bekleden met de klederen des heils en de mantel der gerechtigheid. Christus, hij gaf zijn leven, hij gaf zijn bloed, hij is gekruisigd, hij is begraven. Hij is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel. Hij zit dan aan de rechterhand des Vaders om daar te bidden. Om daar uit zijn volheid te geven, genade voor genade. Want wat zegt de schrift in verband met het lijden, sterven en opstanden van Heer Jezus? Hij is overgeleverd om onze zonde opgewekt. Ter onze rechtvaardigmaking. En dan denk ik weer aan het woord gerechtigheid. Ter op grond van zijn priesterlijk offer. Ter op grond van zijn lijden, sterren en opstanding. Dat God een God is die de gouden scepter der genade toe wilt reiken aan schuldige zondaren en zondaressen. Op grond van Jezus lijden en sterven is God de God die in het gericht vrij spreekt van schuld en straf en een recht wil verlenen op het eeuwige leven. Wel gemeente, als je iets kennen mag van dat honger en dorsten naar de gerechtigheid, dan leest u vanmorgen hier in dan het evangelie dat u heen wijst naar Christus en zijn gerechtigheid. Wat een oplossing geeft dat reeds voor een honger en voor een dorster. Als je zo met het oog des geloofs iets van Christus zien mag. Al is mijn Heer in de verte. Hij ziet iets van Christus en zijn gerechtigheid. Geliefden, als het oog des geloofs van een honger en dorster iets van Christus ziet. Dan trekt het geloof ook naar Christus heen. Net als die woestijnreiziger. Hij zag daar in gedachten een waterbron. Maar hij versnelde zijn pas, want daar moest hij zijn. Daar was het water. En zo ook een geestelijke zin. Als een woestijnreiziger in een woestijn van deze wereld iets van Christus en zijn gerechtigheid mag zien, dan trekt de magneet van Christus liefde naar Christus heen. En u weet dat wel van Nathanael. Nathanael zat onder de vijgenboom. Hij durfde me niet geloven dat de prediking was dat Christus was gekomen in de wereld om de zondaren zalig te maken. Maar toen Jezus tot die vijgenboom kwam, toen trok de liefde van Christus zo dat er staat. Jezus zag Nathanael tot zich komen. Had dat voorrecht gemeend als zo de grote hoge priester van de kerk aan van de zondagmorgen zou mogen zeggen. Hij ziet daar die hongerige, hij ziet daar die dorstige tot zich komen. Hij trekt met zijn liefde. Hij trekt al nader en nader tot de avondmaalstafel. Gelukkige liefde als u zo mag komen en als u zo mag zien. Ja, meer als je niet alleen ziet, maar als je leert nemen. Nemen dat brood, nemen die drinkbeker, eten en drinken het lichaam en het bloed van Christus. Dan wordt de avondmaalstafel een geestelijke maaltijd. Een maaltijd van de wereld en dat scheen christendom niets van begrijpen. Wat een geestelijke maaltijd. En dan lees ik weer dat diep geestelijke woord der schrift. Mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, is het eeuwige leven. Wat een geestelijke maaltijd. Dan trekt het geloof het ganse lijden en sterven van de Heer Jezus naar zich toe. En dan worden wij met Christus in zijn priesterlijk, borgtochtelijk werk verenigd. Wordt het één. Dan trekken we ook zijn gerechtigheid naar ons toe. En dat geeft verzadiging. Verzadiging in de ziel. Zalig zijn ze die honger en dorsten. Zij zullen verzadigd worden. Ja, één druppeltje van dat levende water. Dat geeft aan de lessing. De geestelijke dorst. Eén krotje van dat hemelse brood. Dat maakt de kruik met manna zo vol. Dat er kan dan niets meer bij. Dan geeft het een zodanig verzaling der zielgeliefde. Dat het van binnen vol wordt. Dan kan er niets meer bij nogmaals. Dan komt hij die veel verzameld heeft. Die houdt niet over. En die weinig verzameld heeft. Die komt niets tekort. Dan is het vol. En vol, dat is vol. Dan stelt de kleinste niet zich voor de grootste. En de grootste staat niet voor de kleinste. Maar dan wordt het bij de avondmaalstafel een innerlijk diep geestelijk beleven. Uit zijn volheid hebben wij ontvangen genade voor genade. Hoe groot is uw goedgunstigheid. Wat zijn uw vleugelen uitgebreid. Hier wordt de rust geschonken. Vette van uw huisjes maken, volle beek van wellust maakt elk in liefde dronken. Dan komen de avondmaalstafel die als grote mensen, als kleine mensen, de benaarste van ons om de laagste plaats in te nemen ook. Een avondmaalstafel om dan te beleven, mij de grootste van de zondaren is barmhartigheid gezien. Dan ziet u niet op deze, dan ziet u niet op gene. Maar dan wordt dat voor u het grootste wonder, toch wel eten. En te verdrinken. Dat brood. De hemel. Neergedaald. Het gebroken lichaam van Christus. Door het drinken. Zijn vergoten bloed. Dat valt alles weg. Alles valt er weg. Van wat van de mens. Van al die volle zakken met paarden. Valt ook weg. Maar dan gaat het om dat ene. Geef mij Jezus. Of ik sterf. Buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Nu, zulke avondmaalsviering zou ik u dan van harte willen toebidden. En dan tenslotte luister ik en u luistert met mij naar de stem van de hemelse eigenaar, de bezitter van al die hemelse heilsgoederen waar een arm verloren zondaar zat. En wat heeft dan die stem van die hemelse eigenaar, de bezitter van al de geestelijke weldaden, u vanmorgen te zeggen? Dit: o allergedorstige, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom weegt gij niet uw geld uit voor hetgeen dat geen brood is? En uw arbeid voor hetgeen niet ter zade kan? Hoort aandachtelijk naar mij en eet het goede en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Nu, met deze boodschap van de hemelse eigenaar van al de genadeweldaden, gaat u dan maar in uw huis. En met deze boodschap gaat u, mag u dat aanraden, naar uw bidvertrek. Zult u dat niet vergeten, vaders en moeders? Zult u niet vergeten, jongeren in de kerk en ouderen in de kerk? Want u hebt vanmorgen gehoord dat er is van binnen een innerlijke leegte. Bij ieder mens. Omdat God uit je hart je leven is weggegaan. En dan zoekt God hier, je zoekt het daar. Zoek allerlei parelen van de wereld om daarmee de rijk te worden. Maar u hebt gehoord, al wat in de wereld zoekt, al wat in de wereld vindt, dat baat niet, dat geeft niet de vervulling van binnen in je ziel. En daarom blijft niet voortgaan met het uithouden van die gebroken bakken, want de schrift zegt dat ze toch geen water kunnen bevatten. Maar luister nu vanmorgen eens naar wat de kerk zingt: bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons heugelijk licht aanschouwen. Laat ik u dan vanmorgen op deze bron van het levende water mogen wijzen. Toen de Samaritaanse vrouw bij de Heer Jezus stond bij de Jacobsbron, toen de Heer Jezus sprak over dat levende water: Heere, geef me alsjeblieft van dat water. Die vrouw, u weet wel, ze werden aan de armoede van haar leven, aan de schuld van haar leven ontdekt. Maar toen ging ze verstaan de betekenis van dat levende water. De betekenis van die geestelijke genade weldaden die uit de Heer Jezus mochten vloeien. Want u staat daar dan naar Christus en naar zijn gerechtigheid. Want buiten Jezus is geen leven. Een eeuwig zielver. Buiten de gerechtigheid van Christus staan we allemaal in onze ongerechtigheid voor God. En al wiest u met salpeter, al naamt u veel zeeps, toch zijn al uw zonden, al uw ongerechtigheden voor des Heeren aanzet aangetekend. Maar u predik u vanmorgen: de Heere, onze gerechtigheid. Heere, geef dat u, dat met elkaar iets wil leren van dat geestelijke hongeren, van dat geestelijke dorsten, wat het gebed in de ziel doet opleven. Uw bloed, o Heere Jezus, en uw gerechtigheid, dat is mijn dekkleed. Dat alleen. En dan valt alles weg van de mens. Dan ziet u, als het avondmaal is, niet op deze, niet op gene. Dan ruimt al de stenen des aanstoots ook weg in de week van voorbereiding. Maar dan komt er met een lege hand, met een ontledigd hart. En dan lees ik hier de belofte: zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Zij zullen verzadigd worden. Hij heeft dan lang geduld met goedere vreugde, hongerige honden. Hij zag geen reken aan. Die heeft hij in hun waan gans ledig weggezonden. Amen. Wij zingen nu met elkaar op Psalm 146, het vijfde vers. Het is de Heer die trekt de armen, de verdrukten gelden doet, dat liefdruk erbarmen hongerige mildere voet, die gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt. Psalm 146, vers 5. We lezen nu het eerste gedeelte van het formulier om het hele avondmaal te houden. Geliefd in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden ter inzetting van het hele avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke beschrijft de hele apostel Paulus. Ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb. Dat de Heer Jezus in de nacht, waar hij verraden werd, het brood nam. Als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het nieuwe testament in mijn bloed. Doe dat zoveel als je erin zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zoveel als je het brood zult eten en is de drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan die onwaardelijk dit brood eet of de drink bij des Heren drinkt, die als schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Van de mens beproeven zichzelf en eet als van de brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardelijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf in een oordeel niet onderscheiden het lichaam des Heren. Omdat wij niet nu tot onze troost des Heren avondmaal gaan houden, is ons voor alle dingen van nodig, eerstelijk dat we ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat we tot het einde richten waartoe het de Heere Christus verordineert en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, bedenken eigenlijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking op dat ze zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aanzien de toren Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer, hij die ongestraft is blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met een bittere en smadelijke dood des kruisers gestraft heeft. Ten andere onderzoeken eigenlijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon van al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken eigenlijk zijn conscientie of hij gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid tegen God de Heer te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprechtelijk te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende en ernstig voordeel heeft om van nu voortaan een waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn wil God gewisselijke genade aannemen en voorwaardige medegenoten van de tafel zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en dingen zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van apostel Paulus allen die ze met deze naar volgende erge zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden. En in verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben, als er zijn. Alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepsel aanroepen, alle die de beelden eren doen, alle tovenaars, alle waarzeggers die vee of mensen met schade andere dingen zegenen en die in zulke zegen in geloof vechten, alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterijen in de kerken en wereldlijke regeringen beginnen aan te richten, alle benedigen, alle die in ouderen en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslaars, kijvers en die in haat en nijd in hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, hoekeraars, rovers, spelers, gierigaars en allen degenen die een ergerlijk leven leiden, deze allen. Zal ik ze zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen, wat Christus alleen voor zich geloven geordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaar te worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heer, niet voorgehouden om de verslagen harten ter gelovige kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het hele avond met de Heer gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat we onszelf voorkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel aanzien we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid ons bevinden, als namelijk dat we geen volkomen geloof hebben. dat ons ook met zulke ijver aan God te dienen niet begeven dat we schuldig zijn, maar dadelijk met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans dit niet gestaande. Overmits ons door de genade des Heilige Geestes zulke gebreken van harte leed zijn, en we begeren tegen ons ongeloof te strijden naar al geboden Gods te leven, zo zullen we gewis en zeker zijn dat geen zonde, nog zwakheid, die nog tegen onze wil en ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen. En alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deachtig maken. Eindigen we met dankzegging. Heren, we hebben geluisterd naar uw woord. We hebben geluisterd ook naar een gedeelte uit het formulier in verband met de bediening van het Heilige Avondmaal. Wij bidden dat we met de boodschap van vanmorgen nu naar huis mogen gaan. Bewaar ons ervoor dat wij gaan redeneren over de dingen, maar dat het ons innerlijk begeren mag worden of zijn om te beleven dat geestelijk hongeren, dat geestelijk dorsten. Heren, dat de armoede, het gemis, de leegte van ons leven ons dan aanklagen mogen, ons dan tot schuld voor u worden mogen. Maar dat uit die armoede, de leegte van het leven, mogen leren dat hongeren en dorst naar u en naar uw gerechtigheid. Heere, leer ons dat om Jezus wil. En geef dat we dan de boodschap verstaan mogen van dat gij de zulken ook de verzadiging schenken wilt. Dat gij die verzadiging geven wilt, middelijk door de bediening van uw woord, als in uw woord Christus en zijn gerechtigheid worden voorgesteld. Maar dat die verzadiging vooral geven wilt bij de avondmaalstafel, bij dat gebroken brood en bij die vergoten wijn. Heere, open ons oog, opdat ze zien mogen. Geef dan het oog het goed aanschouw, dat gij het onbezweken trouw, uw uitverkorene, uw hongerige en dorstige kerk wilt toevoegen. En dat we dan een avondmaalsviering tegengaan mogen, in uw gunst, onder uw zegen, onder de bediening van uw genade. Heere, zegen u de week van voorbereiding. Bereid u ons voor op de eeuwigheid. Bereid u ons voor op de avondmaalstafel. Schenk u de bediening van uw Heilige Geest in ons hart. In het hart van de jongeren, het hart van de ouderen, het hart van ons al te samen. Opdat wij geestelijke werkzaamheden kennen mogen met die dingen die nodig zijn om avondmaal te kunnen vieren. Heere, de rond ons dan en ken ons. Zie, op een schadelijke weg bij ons wordt gevonden, en leid gij ons op de eeuwige weg. Wil alle stenen des aanstoots uit de weg ruimen. Wil een vlak veld maken tussen u en ons hart. Heere, werk dan in ons hart. Werk in de gemeente. Geef dat we dan een avondmaalsviering tegen gaan. Zo onder uw gunst en zo onder uw zegen, dat het beleven van hoe groot is uw goedgunstigheid. Wat zijn uw vleugelen uitgebreid. Hier wordt de rust geschonken. Gedenk aan degene die van verre staat, aan de aangevochten en de bestreden, die het zo moeilijk hebben met de avondmaalsviering. U kent ze. Heere, werk u de vrijmoedigheid in de ziel. En wij trekken met de koord in uw liefde zo, dat bevestigd mag worden wat wij vanmorgen gehoord hebben. Jezus dan zag die hongerig en die dorstige Nathanael tot zich komen, tot de avondmaalstafel komen. Heere, dat kunt u doen door de liefde, door de genade des Heiligen Geest. Wij bidden dat om Jezus wil. We danken u voor alles wat u dan hebt gegeven vanmorgen. We bidden, ga nu met ons naar huis. Leid ons door de weg, breng ons veilig thuis. Geef ons ook vanavond een plaats in uw bedehuis. En dat ook vanavond ervaren wordt dat gij in ons midden wilt zijn, in ons hart wilt werken. Om Jezus wil, vraag u dat. Amen. Wij zingen ten besluite van deze dienst, plant 38, het vierde vers. aanstaande zondagmorgen, zo de Heer willen we leven, hopen wij dan met u het heilige avondmaal te mogen en te kunnen vieren. Gaat ons heen in vrede van de zegen des Heeren die we in zijn naam op u leggen. Genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.